Jezus de Wens der Eeuwen, hoofdstuk 8, op het Pascha. Bij de Joden gold het 12e jaar als scheidslijn tussen de kinder- en jeugdjaren. Aan het einde van dit jaar werd een Hebreeuwse jongen een zoon der wet en tevens een zoon van God genoemd. Hij kreeg bijzonder de gelegenheid voor godsdienstonderricht. En van hem werd verwacht dat hij deel zou nemen aan de gewijde feesten en gebruiken. Volgens dit gebruik bezocht Jezus als jongen het paasfeest te Jeruzalem. Evenals alle gelovige Israëlieten gingen Jozef en Maria ieder jaar op om het paasfeest bij te wonen. Toen Jezus de vereiste leeftijd bereikt had, namen zij hem mee. Er waren 3 jaarlijkse feesten. Het paasfeest of Pascha, het Pinksterfeest en het Loofhuttefeest. Dan moesten alle mannen in Israël voor de Here in Jeruzalem verschijnen. Van deze feesten werd het Pascha drukst bezocht. Velen waren aanwezig uit alle landen waarheen de Joden waren verstrooid. Uit alle delen van Palestina kwamen de aanbidders in grote getalen. De reis uit Galilea nam enkele dagen in beslag en de reizigers verenigden zich in grote groepen voor gezelligheid en veiligheid. De vrouwen en de bejaarden reden op ossen of ezels over de steile en ruwe wegen. De sterkere mannen en de jongeren reisden te voet. De tijd van het paasfeest viel omstreeks eind maart of begin april en heel het land was bezaaid met bloemen en werd opgevrolijkt door het gezang der vogels. Overal onderweg waren plaatsen die voor de Israëlieten geschiedkundige betekenis hadden. En vaders en moeders vertelden hun kinderen welke wonderen God in het verleden voor zijn volk had verricht. Zij kortten de reis met gezang en muziek. En als eindelijk de torens van Jeruzalem in zicht kwamen, verenigde iedere stem zich in de jubelzang. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. De viering van het Pascha was begonnen bij het ontstaan van het Hebreeuwse volk. In de laatste nacht van hun slavernij in Egypte, toen er nog geen teken scheen te zijn van hun bevrijding, had God hun geboden zich gereed te maken voor onmiddellijk vertrek. Hij had Farao gewaarschuwd voor het laatste oordeel over de Egyptenaren en aan de Hebreeën aanwijzingen gegeven om met hun gezinnen samen te komen in hun woningen. Nadat ze het bloed van het geslachte lam aan de deurposten hadden gestreken, moesten ze het lam gebraden met ongezuurd brood en bittere kruiden eten. Aldus zult gij het eten, zei hij. Uw lenden omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult zij het eten. Het is een Pascha voor de Here. Te middernacht werden alle eerstgeborenen van de Egyptenaren gedood. Toen zond de koning aan Israël de boodschap: maakt u gereed, gaat weg uit het midden van mijn volk. Gaat, dient de Here zoals gij gezegd hebt. De Hebreeën verlieten Egypte als een vrij volk. De Here had geboden dat Pascha jaarlijks gevierd moest worden. Hij zei: wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst van u? Dan zult gij zeggen: het is een paasoffer voor de Here, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren sloeg. Zo moest van geslacht tot geslacht het verhaal van deze wonderbare bevrijding worden herhaald. Het Pascha werd gevolgd door het 7 dagen durende feest der ongezuurde broden. Op de 2e dag van het feest werden de eerste vruchten van de oogst, een schoof gerst, voor de Here gebracht. Alle zinnenbeelden van het feest wezen op het werk van Christus. De bevrijding uit Egypte was er een gelijkenis van de verlossing en het Pascha moest in dit gedachtenis houden. Het geslachte lam, het ongezuurde brood en de eerste schoof stelden de heiland voor. Voor de meeste mensen in de dag van Christus was de viering van dit feest een vormendienst geworden. Maar hoe veelzeggend was het voor de Zoon van God? Voor het eerst in zijn leven zag het kind Jezus de tempel. Hij zag de in het wit geklede priesters hun plechtige dienst verrichten. Hij zag het bloedende offer op het brandofferaltaar. Hij boog samen met de aanbidders in gebed, terwijl de wierook opsteeg tot God. Hij zag de indrukwekkende ceremonieën van de paasdienst. Elke dag begreep hij er meer van. Elke daad scheen betrekking te hebben op zijn eigen leven. Nieuwe drijfveren werden in hem wakker. Stil en in diepe aandacht scheen hij bezig te zijn met het uitwerken van een belangrijk probleem. Het geheim van zijn zending werd voor de heiland duidelijker. Verdiept in het overdenken van deze tonelen bleef hij niet bij zijn ouders. Hij wilde alleen zijn. Toen de paasdiensten eindigden, bleef hij in de voorhof van de tempel. En toen de aanbidders terugkeerden naar huis, bleef hij achter. Tijdens zijn bezoek in Jeruzalem wilden zijn ouders hem in aanraking brengen met de grote leraars in Israël. Hoewel hij in elk opzicht gehoorzaamde aan Gods woord, stemde hij niet in met de gebruiken en vormen van de rabbies. Jozef en Maria hadden gehoopt dat hij ertoe gebracht zou worden de geleerde rabbies te eerbiedigen en meer aandacht te schenken aan hun eisen. Maar Jezus was in de tempel door God onderwezen. Wat hij had ontvangen, begon hij dadelijk door te geven. In die dagen was een ruimte van het terrein van de tempel bestemd voor een school, in de trant van de scholen der profeten. Hier kwamen geleerde rabbies met hun leerlingen samen en hier kwam ook de jonge Jezus. Terwijl hij neerzat aan de voeten van deze ernstige geleerde mannen, luisterde hij naar hun onderricht. Als iemand die naar wijsheid zocht, stelde hij deze leraars vragen over de profetieën en over gebeurtenissen die wezen op de komst van de Messias. Jezus liet zien dat hij dorstte naar kennis over God. Zijn vragen brachten diepe waarheden naar boven, die lang waren verdoezeld en die toch zo belangrijk waren voor het redden van zielen. Terwijl hij liet zien hoe bekrompen en oppervlakkig de wijsheid van deze geleerden was, hield elke vraag voor hen een goddelijke les in en stelde de waarheid in een nieuw licht. De rabbies spraken over de heerlijke verheffing die de komst van de Messias voor het Joodse volk zou brengen. Maar Jezus haalde de profetie van Jesaja aan en vroeg hem de betekenis van het schriftgedeelte dat verwees naar het lijden en de dood van het Lam van God. De geleerden stelden hem allerlei vragen en verbaasden zich over zijn antwoorden. Met de nederigheid van een kind herhaalde hij de woorden van de schrift en gaf ze een diepte en betekenis die de wijze mannen niet hadden vermoed. Als de waarheidspunten die hij noemde zouden opgevolgd worden, zou in de godsdienst van die tijd een hervorming hebben plaatsgevonden. Er zou een diepe belangstelling zijn gewekt voor feestelijke dingen en velen zouden bereid geweest zijn Jezus aan te nemen bij het aanvaarden van zijn werk. Rabbies wisten dat Jezus geen les had gehad in hun scholen. Toch wist hij veel meer van de profetieën dan zij. Zij zagen in deze nadenkende Galileese jongen grote beloften. Zij zouden hem graag als leerling hebben, zodat hij een leraar in Israël zou kunnen worden. Ze zouden graag toezicht willen hebben op zijn opvoeding, omdat ze zich bewust waren dat zulk een oorspronkelijke geest door hen moest worden gevormd. De woorden van Jezus hadden hun hart bewogen, zoals nooit eerder het geval was geweest. God wilde deze leiders in Israël licht geven en hij gebruikte de enige manier waarop zij benaderd konden worden. In hun trots zouden ze nooit hebben willen toegeven dat iemand hen kon onderrichten. Als Jezus dat had doen voorkomen dat hij hen wilde onderwijzen, zouden zij niet hebben geluisterd. Maar ze vleiden zich met de gedachte dat zij hem onderwezen, of tenminste zijn kennis van de schriften onderzochten. De jeugdige eenvoud en vriendelijkheid van Jezus ontwapende hun vooroordelen. Onbewust stond hun geest open voor Gods woord en de Heilige Geest sprak tot hun hart. Ze moesten wel inzien dat hun verwachtingen over de komst van de Messias niet gesteund werden door de profetieën. Maar ze wilden de theorieën die hun eerzucht streelden niet prijsgeven. Ze wilden niet erkennen dat ze de schriften die ze voorgaven te onderwijzen verkeerd hadden begrepen. Ze stelden elkaar de vraag: hoe kan deze jonge man kennisbezit daarheen niets geleerd? Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Intussen verkeerden Jozef en Maria in grote onrust en bezorgdheid. Bij hun vertrek uit Jeruzalem hadden ze Jezus uit het oog verloren en ze wisten niet dat hij was achtergebleven. Het land was toen dicht bevolkt en de karavanen uit Galilea waren groot. Er was veel verwarring bij het verlaten van de stad. Onderweg nam het genot van het reizen met vrienden en bekenden hun aandacht in beslag. En ze misten hem pas toen het avond werd. Toen ze stilhielden om te rusten, misten ze de behulpzame hand van hun kind. Omdat ze meenden dat hij in hun gezelschap was, hadden ze zich geen zorgen gemaakt. Zo jong als hij was, hadden ze hem onvoorwaardelijk vertrouwd, in de verwachting dat hij, als ze hem nodig hadden, klaar zou staan om hen te helpen en hun wensen te voorkomen zoals hij dat altijd had gedaan. Maar nu werden ze toch bevreesd. Ze zochten hem overal in hun gezelschap, maar tevergeefs. Bevend herinnerden ze zich hoe Herodes had getracht hem als kind te doden. Sombere voorgevoelens vervulden hun hart. Ze maakten zich bittere verwijten. Ze keerden terug naar Jeruzalem en zetten daar hun speurtocht voort. Toen ze de volgende dag onder de aanbidders in de tempel stonden, trok een bekende stem hun aandacht. Ze konden zich niet vergissen. Geen andere stem was als de zijne, zo ernstig en oprecht, zo klankrijk. In de school van de rabbies vonden ze Jezus. Hoewel ze overgelukkig waren, konden ze hun angst en verdriet niet vergeten. Toen ze hem weer bij zich hadden, zei de moeder met zacht verwijt: "Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart." "Waarom hebt gij naar mij gezocht?" antwoordde Jezus. "Wist u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders?" En daar het leek alsof zij zijn woorden niet begrepen, wees hij omhoog. Op zijn gelaat lag een glans waarover zij zich verwonderde. De goddelijkheid doorstraalde de menselijkheid. Toen ze hem in de tempel vonden, hadden ze geluisterd naar wat er voorviel tussen hem en de rabbies, en ze hadden zich verbaasd over zijn vragen en antwoorden. Zijn woorden wekten een gedachtegang die zij nooit meer zouden vergeten. Ook de vraag die hij hun stelde hield hen lessen in. "Wist u niet," zei hij, "dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders?" Jezus hield zich bezig met het werk waarvoor hij in de wereld gekomen was, maar Jozef en Maria hadden hun plicht verzaakt. God had hun een grote eer bewezen door hun zijn zoon toe te vertrouwen. Engelen hadden Jozef geleid om het leven van Jezus te beschermen. Maar gedurende een hele dag hadden ze hem uit het oog verloren, terwijl zij hem geen moment hadden mogen vergeten. En toen hun angst gestild was, hadden zij zich niet zichzelf beschuldigd, maar ze hadden hem de schuld gegeven. Het was voor de ouders van Jezus heel natuurlijk dat zij hem als hun eigen kind beschouwden. Dagelijks was hij bij hen. In veel opzichten was hij net als alle andere kinderen, en het was moeilijk te beseffen dat hij Gods zoon was. Ze liepen gevaar de zegen die hun was gegeven in de aanwezigheid van de verlosser der wereld niet meer te waarderen. Het verdriet over hun scheiding met hem en het zachte verwijt in zijn woorden was bedoeld om hen te doordringen van de heiligheid van wat hun was toevertrouwd. In zijn antwoord aan zijn moeder liet Jezus voor de eerste maal zien dat hij begreep in welke verhouding hij tot God stond. Voor zijn geboorte had de engel tot Maria gezegd: "Deze zal groot worden en zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als de koning over het huis van Jacob heersen, tot in eeuwigheid." Maria had de woorden in haar hart bewaard. Hoewel ze echter geloofde dat haar kind de Messias van Israël zou zijn, had ze toch zijn zending niet begrepen. Ze begreep ook nu zijn woorden niet, maar ze wist dat hij geen aanspraak maakte op verwantschap met Jozef en dat hij gezegd had dat hij de zoon van God was. Jezus ontkende niet zijn betrekking tot zijn aardse ouders. Uit Jeruzalem keerde hij met hen terug naar huis en hielp hen bij hun dagelijks werk. In zijn hart verborg hij het geheim van zijn zending en wachtte onderworpen tot de tijd zou aanbreken dat hij met zijn werk moest beginnen. 18 jaar lang nadat hij had beseft dat hij Gods zoon was, erkende hij de band die hem verenigde met het gezin in Nazareth. En daar verrichtte hij zijn plicht als zoon, broer, vriend en burger. Toen Jezus in de tempel had begrepen wat zijn werk zou zijn, schrok hij terug voor het contact met de massa. Hij wilde rustig terugkeren uit Jeruzalem met hen die het geheim van zijn leven kende. Door de Pascha-dienst wilde God de aandacht van zijn volk afwenden van wereldse zorgen en hen herinneren aan zijn wonderen bij de bevrijding uit Egypte. Hij wilde dat zij in dit werk een belofte zouden zien van bevrijding van de zonde. Zoals het bloed van het geslachte lam de huizen der Israëlieten beschermde, zou het bloed van Christus hun ziel redden. Ze konden echter alleen door Christus gered worden als zij in geloof zijn leven zouden maken tot het hunne. In de zinnebeeldige dienst school alleen de waarde als de aandacht van de aanbidders gericht zou worden op Christus als hun persoonlijke zaligmaker. God wilde dat zij tot biddend onderzoek en overdenken van het werk van Christus gebracht zouden worden. Maar toen de scharen Jeruzalem verlieten, nam de opwinding van de reis en de onderlinge gezelligheid maar al te zeer hun aandacht in beslag. En die dienst, waarvan ze getuigen waren geweest, werd vergeten. De heiland voelde zich niet aangetrokken tot hun gezelschap. Terwijl Jozef en Maria alleen met Jezus uit Jeruzalem terugkeerden, hoopte hij hun aandacht te richten op de profetieën van de lijdende heiland. Op Golgotha trachtte hij het verdriet van zijn moeder te verlichten. Ook nu dacht hij aan haar. Maria zou getuige zijn van zijn doodstrijd en Jezus wilde graag dat ze zijn zending zou begrijpen, zodat zij kracht zou hebben om te verdragen dat een zwaard door haar ziel zou gaan. Zoals Jezus van haar gescheiden was geweest en zij hem vol angst 3 dagen lang had gezocht, zou hij later weer 3 dagen voor haar verloren zijn, wanneer hij geofferd zou worden voor de zonde van de wereld. En wanneer hij uit het graf zou herrijzen, zou haar verdriet weer veranderen in blijdschap. Maar hoeveel beter zou ze de zielsangst over zijn dood hebben kunnen verdragen, als ze de schriften had begrepen waarop hij nu haar aandacht probeerde te richten. Als Jozef en Maria hun aandacht hadden bepaald bij God door overdenking en gebed, zouden ze zich bewust geweest zijn van de heiligheid van hetgeen hun was toevertrouwd. En ze zouden Jezus niet uit het oog hebben verloren. Maar de onachtzaamheid van 1 enkele dag was oorzaak dat ze Jezus kwijtraakten. En het kostte hen 3 dagen van angstig zoeken om hem te vinden. Zo is het ook met ons. Door ijdele woorden, door kwaadspreken of verwaarlozing van het gebed kunnen wij in 1 enkele dag de tegenwoordigheid van de heiland kwijtraken. En het kan dagen van verdrietig zoeken kosten om hem te vinden en de vrede te herwinnen die we kwijtgeraakt zijn. In onze omgang met elkaar moesten wij erop letten dat we Jezus niet vergeten en verder leven zonder te beseffen dat hij niet bij ons is. Als wij opgaan in wereldse dingen, zodat we geen tijd hebben voor hem, in wie onze hoop op het eeuwige leven ligt, scheiden we ons van Jezus en van de engelen van God. Die heilige wezens kunnen niet vertoeven waar de tegenwoordigheid van de heiland ongewenst is en waar zijn afwezigheid niet wordt opgemerkt. Om deze reden komt moedeloosheid zo vaak voor onder belijdende volgelingen van Christus. Velen wonen godsdienstoefeningen bij en worden verkwikt en vertroost door Gods woord. Maar door het verwaarlozen van overdenkingen, van waakzaamheid en bidden, raken zij de zegeningen kwijt en voelen zich eenzamer dan voor het ontvangen van de zegeningen. Dikwijls hebben ze het gevoel dat God hen hardvochtig heeft behandeld. Ze zien niet in dat de schuld bij henzelf ligt. Door zich af te scheiden van Jezus hebben zij het licht van zijn tegenwoordigheid buitengesloten. Het zou goed zijn als wij dagelijks 1 uur zouden besteden aan het overdenken van het leven van Christus. We zouden punt voor punt moeten overdenken en onze verbeelding laten gaan over elk toneel, vooral over de laatste dagen van zijn leven. Als wij op deze wijze stilstaan bij zijn grote offerande voor ons, zal onze liefde verlevendigd worden en zullen we meer met zijn geest vervuld worden. Als we eenmaal gered willen worden, moeten wij de les leren van berouw en ootmoed aan de voet van het kruis. Als we samenkomen, kunnen wij voor elkaar een zegen zijn. Als we Christus toebehoren, zullen onze tederste gedachten naar hem uitgaan. We zullen graag over hem spreken. En als we tot elkaar spreken over zijn liefde, zal ons hart verzacht worden door Gods invloed. Als we de schoonheid van zijn karakter zien, zullen wij veranderen naar hetzelfde beeld van eerlijkheid en